Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Eva Jinek. Ze krijgt geen opvolger, zegt Peter van der Vorst.
Dan, het duurde 4 jaar, maar Tim Hofman rectificeert boos.
Plus de mediakritiek van Rob Wijnberg.
Verder, Maurice Steijn weigert spelers in bescherming te nemen.
En, hoe kun je als BN'er nou het beste reageren op Juice? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Of kom ook naar de gratis liveshow komende zaterdag. De link staat in de show notes.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Je hebt de sleutel van je nieuwe huis.
Ja, vandaag gekregen. Dat was wel wat inderdaad, ja.
Hoe is het om daar rond te lopen?
Nou, het is nu vooral een berg werk. Je wil natuurlijk een beetje schoonmaken. Er moet geverfd worden, al dat soort dingen. Maar dat is goed. Mijn handen zien er normaal uit alsof er niet heel hard gewerkt wordt. In ieder geval wordt er niet bij mijn handen gewerkt. Maar vandaag heb ik toch echt wel handen die laten zien, er is gewerkt. Er is vandaag mee gewerkt.
Je hebt eelt gekweekt door het plamuren, begreep ik.
Nou, niet plamuren hoor. Het is vooral vandaag nog even schoonmaken, dat soort dingen.
Oké. Okay. Ja, en even voor iedereen die zich heeft aangemeld voor het live event... Google Docs stuurde geen bevestiging, maar no worries. Je staat geregistreerd en je ontvangt dit weekend nog een mailtje met praktische zaken.
Ja, en als je er nog bij wil zijn, Lars, stel dat je op het laatste moment denkt van... ik wil het toch niet missen, kan dat nog?
Het mag. Meld je aan.
Heel goed. Nou, laten we het hebben over Marco Borsato. Want ik denk toch wel dat dit een van de dingen is die groot in het nieuws was afgelopen week. En dat was natuurlijk het feit dat Marco Borsato vervolgd gaat worden. Het leek er een beetje op dat dat niet meer zou gaan gebeuren. Er waren wat mensen die zich in zijn ten gunste van hem uitspraken. Maar goed, nu kwam het Openbaar Ministerie er toch mee. Dus één ding wat me daaraan opviel. Want zijn advocaat, want hij heeft natuurlijk wel een hele goede advocaat in de arm genomen. Dat is Geert-Jan Knoops. Die kwam met de mededeling dat er 29 ontlastende getuigenverklaringen zijn.
Zo.
Ja, nee, dat klinkt heel veel, maar ik zat me wel af te wagen of dat nou wel een verstandige strategie is om daarop in te zetten. Want Yvonne Koldewijer, die kon het eigenlijk in één zin best wel sterk weerleggen. En die zei iets in de trant van, ik denk niet dat deze 29 mensen erbij waren toen hij aan haar zat. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, dat is wel een hele sterke weerlegging. Hè? En Geert-Jan Knoops is een gelauwerd advocaat, iemand die een hele goede reputatie heeft. Voor zover we weten is Yvonne Koldewijer niet iemand die een gelauwerd jurist is. Dus als zij in één zin die verdediging kan weerleggen, dan geeft dat misschien wel aan dat dit niet zo'n hele sterke verdedigingslinie is.
Nee.
En dat denk ik ook bij mezelf. Dan weet ik niet of ik het als Geert-Jan Knoops had gedaan. Want dan kan je beter zeggen, als je nog niet zoveel sterks te melden hebt... We komen later uitgebreid op deze zaak terug, maar Marco Borsato ontkent ten strengste bijvoorbeeld.
Ja, ik vroeg me nog af of hij er echt over heeft nagedacht. Het had natuurlijk ook kunnen zeggen, we hebben 30 mensen die een getuigenverklaring hebben ingediend, maar 29, dat klinkt op een of andere manier dan toch indrukwekkender. Hè? Alsof er echt 29 zijn, het is niet zomaar afgerond tot 30.
Nee.
Ik heb een beetje hetzelfde gevoel wat ik heel vaak had bij die beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dan waren er ook altijd een hoop mensen die zeiden van, ja, maar... ik heb er niks van gemerkt. En dan denk ik van ja, maar dat zegt dus niks. Hè? Dat zegt pas iets als... ja, de beschuldiging is dat iemand zich uitsluitend heeft misdragen... in de aanwezigheid van alle medewerkers bijvoorbeeld. Of dat je zegt van ja, de burgemeester die gaf een nieuwjaarstoespraak... en hij stond daar en ineens haalde hij zijn lul uit zijn broek. Ja. Ja, als maar één iemand in die hele zaal dat gezien heeft... dan denk ik van ja, dan is het toch goed bewijs als je zegt... ja, 29 mensen zeggen dat ze het niet gezien hebben van de 30. Maar hier, het zegt zo weinig.
Het zegt echt helemaal niks inderdaad. Nee, dat is waarom ik denk dat het gewoon echt een hele slechte verdedigingslinie is. En ik begrijp ergens de uitgangspositie van Geert-Jan Knoops. Want het is best wel moeilijk om te bewijzen dat iets niet is gebeurd. Hè? Dat is waarom de bewijslast ook bij het Openbaar Ministerie ligt. En daarom is de strategie van de meeste advocaten van de verdachte... vaak er ook op gericht om het bewijs van het Openbaar Ministerie... te ontkrachten. Ik denk dat ze dit in het statement naar buiten hebben gezet, omdat ze daarmee gewoon eigenlijk voor de bühne nog even duidelijk wilden maken dat ze echt, dat Marco echt onschuldig is, zeg maar. Dat in ieder geval luid en duidelijk overkomt.
Maar het duurt nog een half jaar zeker voordat die rechtszaak klinkt, denk ik.
Ik zag ook lang voorbij komen dat het misschien pas eind volgend jaar allemaal voorkomt. Dus het is inderdaad echt nog wel eventjes dat dat gaat duren, ja. Ja. Trouwens, nog één ding over met betrekking tot The Voice daarover. Dit heeft natuurlijk niet te maken met The Voice, want dit is niet een van de slachtoffers. Of het vermeende slachtoffer is niet iemand die meedeed aan The Voice. Dit staat daar los van. Ik denk wel dat het slecht is voor The Voice als dat programma nog wil terugkomen. Peter van der Vorst heeft ook grappig genoeg gezegd dat hij dat op korte termijn niet ziet gebeuren. Dit staat er los van, maar wat we wel gaan zien de komende tijd als deze zaak in het nieuws is, is beelden van Marco Borsato. En dat zijn heel vaak beelden van Marco Borsato in The Voice. Met andere woorden, dat dit programma erbij betrokken is, nou ja, dat is dus op zich niet het geval. Maar ik denk wel in de beeldvorming dat er wel weer bij betrokken gaat worden. En dat is niet goed voor de reputatie van dat programma.
Nee, nu we het toch over Peter van der Vorst hebben. We zagen hem deze week bij de seizoenspresentatie van RTL. He, dus in het Amsterdamse Bos kwamen alle sterren van RTL, producenten, adverteerders, journalisten bijeen. En dit jaar
en
waren
er ook
bij.
Ja, precies. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het wel fascinerend. Ik was nog nooit bij een dergelijk evenement aanwezig geweest. Jij ook niet? Wat vond je ervan?
Ja, ik was natuurlijk een paar weken geleden bij het YouTube-evenement. Ja, dat leek daar qua opzet een beetje op. Mm-hmm. Ik vond het echt super strak georganiseerd. En als het doel was om het publiek echt een wauwgevoel te geven over alles wat er aankomt het komend seizoen, dan is dat denk ik wel gelukt.
Want dat is ook het doel van dit evenement. Ze laten allerlei producties zien van het komend seizoen. We zien trailers als het ware. De sterren zelf komen ook op het podium daar om daar wat te vertellen. Zoals Chantal Jansen, Patty Bart bijvoorbeeld. Dus je wordt echt helemaal lekker gemaakt voor wat er het komende seizoen gaat komen. Dat is het idee.
Ja, en het nadeel daarvan overigens van al die dingen presenteren is dat er geloof ik komend jaar 35 originals, dus nieuwe producties aankomen. Ja. En ja, als je die allemaal presenteert in ongeveer 5 kwartier, dan wordt het toch een beetje eerst het een, dan het ander. En nou ja, je vergeet het ook al heel snel. Het werd een beetje een troonrede, waarbij elk ministerie eigenlijk 1 alinea aanlevert voor de troonrede. En dan heb je inderdaad alle departementen uiteindelijk gehad. Maar er zit wat minder een lijn in als je zoveel probeert te vertellen natuurlijk.
Ja. We zijn natuurlijk ook. Jij bent op congressen geweest, bedrijfscongressen. Ik ben dat ook natuurlijk geweest. Ik moet wel zeggen dat qua evenementen die in die zeg maar categorie vallen, dit wel by far het best georganiseerde was. Want ik denk heel veel congressen in het bedrijfsleven, die zijn vaak heel slecht geproduceerd. En dat betekent dat sprekers bijvoorbeeld veel te lang aan het woord zijn. Dat is echt een structureel probleem daar. Dit is door televisiemakers gemaakt. En dat betekent dat niemand te lang aan het woord was. Echt. Niemand. Nee. De meeste mensen waren heel kort aan het woord. Het waren vaak 1, 2 of 3 minuutjes. Maar dat is nou typisch die invloed van tv-makers. En ook iets anders. Vaak, ze weten heel goed ook met die emotie mee te gaan. Want nadat er bijvoorbeeld een hele serieuze, zielige, vervelende, dramatische serie is gepresenteerd, dan kwam er juist weer iets wat heel erg energiek was. Heel erg opzwepend weer was. Dus je hebt constant dat je van de ene emotie gaat naar de andere emotie. En dat houdt natuurlijk je aandacht veel beter vast. Dus het is echt gemaakt door tv-makers. En dat maakt het wel in deze categorie een van de beste evenementen die ik ooit heb gezien.
Ja. Over emoties gesproken. Want Peter van der Vorst die kondigde ook aan dat hij eigenlijk volgens mij wel een interessante ambitie heeft. Hij zei van in tijden van klimaatverandering, inflatie, polarisatie, allemaal slechte dingen, willen wij een positief geluid zijn. Je moet vrolijk worden van een RTL-programma.
Ja.
En ik dacht, dat is ook wel een verzwegen contrast natuurlijk met de sociale media, waar toch steeds meer naar buiten komt dat mensen daar boos, gestrest en gedeprimeerd van raken. Daar willen ze een soort van tegengewicht tegen bieden.
Een van de dingen die Peter van der Vorst ook benadrukte was het feit dat ze ook wel eens de plank misslaan bij RTL. Het vond ik ook wel grappig. Dat werd zelfs ook een van die trailers in een van die openingsfilmpjes ook expliciet door de voice-over gezegd. Peter herhaalde het daarnaast. Ik vind het interessant, want ik vind wel dat RTL zich naar de buitenwereld echt op een andere manier presenteert dan bijvoorbeeld Talpa, hè? Dat andere grote tv-bedrijf, het andere grote commerciële tv-bedrijf moet ik eigenlijk zeggen in Nederland. En ik denk wel dat RTL helpt in tijden van crisis. Er is een soort openheid, ook de manier waarop ze daar te woord staan. Ik bedoel, wij hebben ook even met Peter van der Vorst gesproken daar. De manier waarop ze ook gewoon open zijn over fouten die ze maken en dat soort zaken. Ik denk dat er wel voor zorgt dat er in tijden wanneer er een crisis is, dat mensen meer vertrouwen houden in het bedrijf. En ik moest toch weer denken aan Temptation Island en Love Island en al die guilty pleasure programma's waar we het ook over hebben gehad. Er woedt echt wel een crisis bij RTL op dat vlak. Maar ik denk dat als het bij Talpa was gebeurd, dat het vele malen erger is geweest, omdat er nog wel wat vertrouwen is van het publiek in RTL. En dat helpt ze wel door deze crisis heen. Ik denk dat als het bij Talpa was geweest, dat de consequenties vele malen groter zijn geweest.
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Tot zover de complimenten. We zijn heel erg positief geweest. We moeten toch ook wel een kritische noot kraken over het evenement. Ik vond er te veel autocue. Jij zei alles was strak en iedereen hield zich aan de tijd. Maar het kwam voor een deel ook omdat iedereen gewoon teksten aan het voorlezen was van een van de drie schermen die in de zaal geplaatst waren.
Ja.
En dat was soms ook een beetje gek. Hè? Want bijvoorbeeld Olaf Koens die sprak over RTL Nieuws. En die maakte direct aan het begin van zijn presentatie zo'n wilde hoofdbeweging naar het scherm achter in de zaal. Ja. Waardoor de helft van de zaal omkeek van wat is er aan de hand?
Nee, daar
was zijn scherm.
Dat was niet zo handig inderdaad. Want echt iedereen zat te kijken van waar kijkt hij nou naar? Naar de autocue dus.
Ja, en toen begon hij te lezen. En dan was daar de derde zin was geloof ik van Peter van der Vorst. Die vroeg mij net. En dat deed hij een beetje voorkomen alsof dat net in de coulissen gebeurde.
Ja.
En dan denk ik, dit is echt een blunder van zijn tekstschrijver. Dit is een beginnersfout. In een uitgeschreven tekst kan dat niet. Dat is toch een beetje alsof een burgemeester van papier voorleest wat iemand in de zaal hem net vertelde vlak voordat hij aan zijn speech begon. Ja. Dat kan niet, want iedereen weet, dit was al uitgeschreven. Dus ik dacht van, de tekstschrijvers moeten ook wel rekening houden met het feit dat iets van de autocue wordt gelezen.
Ja, precies. Ja, exact ja. Ja. Wat ik ook nog wel even interessant vond, want er zijn natuurlijk allemaal sterren van RTL aanwezig. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat naast wie zitten? Hè? Dat zijn toch wel de dingen die we willen weten. Even een paar dingetjes. Marieke Elsinga ging zitten naast Edson da Graça. Ze konden het heel goed met elkaar vinden. Dus ik denk eigenlijk dat die met elkaar gaan samenwerken op niet al te lange termijn. Er werd echt heel veel gelachen daar.
Een soort van juice die jij nu in de podcast introduceert. Wat is dit, Victor?
Nou ja, ik vond het interessant in ieder geval. Gerard Joling ging geheel naar verwachting naast Carlo Boszhard zitten. Ik dacht van, dat is ook volstrekt logisch. Hij kwam wel iets te laat binnen overigens. Dus echt toen het evenement op het punt staat om te begonnen, kwam Gerard Joling binnen. Maar Carlo had een stoel voor hem vrijgehouden. En dit vond ik ook wel opvallend. Alle mensen van RTL Nieuws die er waren, die zaten allemaal op rij 1, hadden een pak aan. En dat kwam toch een beetje over als, dat zijn toch een beetje de bollebozen van de klas, zeg maar. Hè? De coole mensen zoals Marieke en Edson, die zaten ergens in het midden. Maar de mensen van RTL Nieuws in pak op de eerste rij. Ja, ik vond het heel stereotype in ieder geval.
Ja. En Peter van der Vorst die zei tegen het ANP diezelfde dag dat hij niet op zoek is naar een vervanger van Eva Jinek.
Ja, klopt. Ik zag dat inderdaad ook. Dat had hij niet op het podium daar gezegd, maar dat zei hij kennelijk in een interview met het ANP. Ja, dat betekent dus dat het met drie man in ieder geval de komende tijd blijft. Dus dan heb je Bo op de late avond en Berto en Renze. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik geloof er niks van dat er niet op in de toekomst nog een vierde persoon bij komt. Ik denk wat het vooral zegt, is dat er op korte termijn geen opvolger komt voor Eva Jinek. Maar dat vind ik niet zo heel verrassend, want het is natuurlijk heel moeilijk om een opvolger te vinden. Ik denk dat ze ook nog niet precies een beeld hebben van wie dat eventueel zou kunnen doen. En het punt is natuurlijk bij dit soort dingen, als je zegt, we zijn op zoek naar een opvolger, maar het duurt nog heel lang en het blijft en het blijft en het blijft maar duren. Ja, dan is dat ook een soort van teken van wantrouwen, een soort van motie van wantrouwen naar de mensen die er nu zitten, dus Umberto, Bo en Renze. Omdat je eigenlijk zegt, zij zitten er wel, maar ze houden alleen maar de plaats vrij of de plaats warm voor iemand anders. Het komt over alsof je hen niet volledig vertrouwt. Dus hij kan niet anders dan dat zeggen, maar ik denk dat het niet zo is.
Ik moest ook grinniken toen ik zag van, de quote was, we zijn op dit moment niet op zoek.
Ja.
En denk ik, dat doet mij een beetje denken aan iemand die de hele dag aan het tinderen is.
Ja.
En aan het swipen is van links naar rechts. En heeft iemand op een gegeven moment een uur lang zijn telefoon weggelegd. Ja. En dan zegt hij, nee, ik ben op dit moment ben ik niet op zoek naar een vriendin. Ja, dan denk ik, nee, ik ben wel de hele dag aan het tinderen.
Ja, precies. Overigens lees ik er ook een klein beetje een trapje na in naar Eva Jinek. Het is natuurlijk zo, zij heeft 4 jaar daar gewerkt en nu gaat ze weg bij dat bedrijf. En nu zegt eigenlijk Peter van der Vorst, je hebt eigenlijk helemaal geen opvolger nodig. We gaan je niet vervangen. Het is heel mooi wat je deed, maar het komt allemaal wel goed.
Het is het lulligst wat je eigenlijk ook een medewerker kan overkomen. Dat je gaat op een gegeven moment pensioen of je gaat weg bij een bedrijf.
Ja.
En dan zegt iedereen van we hebben eigenlijk geen opvolger nodig voor jou.
Precies. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is echt een van de meest erge dingen die je kan overkomen, inderdaad. Ja.
Nou, als jij weggaat bij deze podcast, Victor.
Ja, dan doe jij het in je eentje, wou je zeggen.
Nou, dan heb ik wel een opvolger nodig.
Ja, oké, kijk eens. Nee, maar het past ook wel een klein beetje in het patroon van een iets wat verzuurde relatie tussen RTL en Eva. Ik vond ook de opmerking van Eva Jinek best wel zuur dat zij eigenlijk klaagde dat zij haar redactie moest delen met de andere late night host. Er is duidelijk onvrede aan haar kant. ik denk dat er ook echt wel wat onvrede bij RTL is over haar plotselinge overstap. Ze proberen dat allemaal zoveel mogelijk met de mantel der liefde te bedekken. Maar ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat daar wel echt venijn zit aan beide kanten. Overigens, dat is het laatste punt hierover. Er werd ook geopperd dat Leonie ter Braak dan maar de functie van Eva moet overnemen. Want dan heb je nu 3 mannen. Zij is een vrouw. Dat past perfect, is het idee.
Ja.
En ze heeft natuurlijk bij SBS, waar ze vorig jaar, eerder dit jaar van is overgestapt. Ze heeft daar natuurlijk 7:30 gepresenteerd. Dus op zich een talkshow presenteren zou logisch zijn. Ze zat toevallig schuin recht achter mij. Nog een klein nieuwtje. Ze heeft tegenwoordig pony. Maar los daarvan, ja, kleine haarupdate. Maar los daarvan, wat mij opviel, is dat zij bijna niet te zien was in die hele presentatie. Het ging totaal niet over Leonie ter Braak. Dus je bent net overgestapt van de andere grote commerciële zender in Nederland.
Ja.
Je bent de nieuwe aanwinst van RTL. Dan wordt het nieuwe seizoen gepresenteerd. En je komt er totaal niet in voor. Er zaten een paar flarden in, een paar flitsen van Leonie ter Braak toen op een gegeven moment in een compilatie wat van Make Up Your Mind werd getoond. En daar zat op een gegeven moment een paar beelden in van haar in dat panel. Maar er waren heel veel RTL-sterren die uitgebreid benoemd werden. Edson da Graça kreeg de ene shout-out na de andere. Die werd echt de hemel ingeprezen voor het succes van The Floor. Maar Leonie ter Braak,
niet.
Die bleef eigenlijk onbenoemd. Nou, ik kan me voorstellen dat zij dat niet verschrikkelijk leuk vond. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat betekent dat de kans dat zij het gaat overnemen voor Eva Jinek, ik zou op basis van dit die kans niet al te groot achten.
Nee.
En misschien lezen we hier te veel in, maar deze seizoenspresentatie zit ik zo goed in elkaar. Het is een hartstikke duur evenement, het heeft tonnen gekost. Er zijn mensen echt maandenlang mee bezig geweest. Dus ja, dit soort kleine dingen, daar mag je wel naar kijken. Hè? Het zegt wel wat meestal.
Ja, zullen we naar de publieke omroep gaan?
Ja, nou laten we dat doen inderdaad. Ja. Want er is toch wel een ontwikkeling daar die noemenswaardig is. Een paar weken geleden, 2 weken geleden om precies te zijn, hebben we het uitgebreid gehad over Tim Hofman. Die heeft 4 jaar geleden een aflevering van Boos gemaakt over een deelnemer van De Villa, een van die Guilty Pleasure programma's. Die deelnemer werd weggezet als iemand die een aanrander is. En dat bleek later volstrekt niet het geval te zijn. En ja, jij hebt toen ook opgeroepen aan Tim Hofman van zorg dat dit rechtgezet wordt.
Ja.
Nou, op dat vlak hebben we nieuws.
We hebben nieuws. Inmiddels heeft BNNVARA deze uitzending naar aanleiding van onze podcast dus wel gerectificeerd. En in een mail aan ons zegt BNNVARA, wij hebben als omroep nagelaten om de Boos aflevering op dit punt aan te vullen. Dat had wel gemoeten en is nu alsnog gebeurd. Dank dat jullie ons hierop hebben gewezen.
Ja, en even heel concreet, deze rectificatie, wat betekent dat precies? Wat is er nu veranderd? Staat het filmpje niet meer online?
Nee, ja, dat is het hele punt. Want kijk, het is een rectificatie die ze direct onder de video hebben geplaatst. En daar staat dan, in 2020 is er een rapport verschenen in opdracht van RTL, waarin wordt geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van strafbare feiten bij De Villa. Om die reden rectificeert Boos hierbij de term aanranding die in deze uitzending wordt gebruikt.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus in het comment vlak staat het eronder.
Ja.
Maar de video is niet aangepast.
Nee, precies. Ik moest om te beginnen al grinniken. Ik kreeg die mail en ze hebben dus gerectificeerd. Maar de woordvoerder noemt het, ja, we hebben de uitzending op dit punt aangevuld. Ik dacht, dat is echt zo'n woordvoerderstaal. Daar moest ik om grinniken. Maar het probleem is inderdaad dat, ja, er is eigenlijk niet zoveel aangepast. En tuurlijk, even een compliment. BNNVARA ziet kennelijk in dat er inderdaad iets goed mis was met die uitzending. En dat is winst, denk ik. Maar het punt is wel, kijk, de hele uitzending is 1 grote aanklacht tegen 1 deelnemer. Ja. En hij wordt in die video nog steeds actief beschuldigd en beschadigd. En dit is toch een beetje alsof je 30 minuten lang betoogt hoe een onschuldige man aan kleine kinderen zit. En dan achteraf zegt, sorry, het woord pedofiel hadden we niet moeten gebruiken. Alleen daar nemen we afstand van. Ja, kijk, je kan afstand nemen van 1 term in die video, maar ja, die hele video klopt dus niet.
Nee, want dit is zo bazaal. Dit is niet iets wat eventjes genoemd wordt. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je iets rectificeert in zeg maar de commentaarsectie. Als er in minuut 15 in de derde zin daar een fout staat waarvan je liever niet wil dat mensen dat overnemen. Maar de hele basis van deze video, die is gewoon komen te vervallen. Dan is het gek dat die eigenlijk nog steeds online staat.
Ja, zeker, omdat het zo'n serieuze aanklacht is. Hè? Dus je kan niet zomaar iemand echt van dit beschuldigen en het niet hard kunnen maken. Zeker niet als je weet dat het niet klopt.
Nee.
En Ik vind ook eigenlijk dat die rectificatie niet voldoende is. Juist omdat dus zoveel in die video niet is aangepast. Ik heb nog even gedubbelcheckt van zijn jullie dat nou wel van plan om die video aan te passen? BNNVARA zegt nee, de video gaat niet aangepast worden. En dat is problematisch, want ik heb het even bij YouTube nagevraagd. Maar die bevestigt dat alle mensen die bijvoorbeeld YouTube op hun tv kijken, deze rectificatie niet te zien krijgen.
Nee, klopt.
Want die zien niet die tekst die eronder staat. Dat is een steeds grotere groep mensen. En YouTube wil niet precies vertellen hoe groot die groep is, want dat is bedrijfsgevoelige informatie kennelijk. Maar bevestigt wel dat vooral de langere content, en deze aflevering duurt 30 minuten, dat die echt heel vaak op televisie wordt bekeken. Dus dat betekent dat eigenlijk ontzettend veel mensen ook nog in de toekomst deze video gaan zien, zonder dat ze iets meekrijgen van die rectificatie.
Ja, precies. Oké. Dus dit is niet voldoende.
Nee, ja, ik heb het ook voorgelegd aan een aantal prominente mediaadvocaten. Van, is dit nou een goede manier van rectificeren? En mediaadvocaat Remco Kleuters die zegt bijvoorbeeld van, ja, het is vaste rechtspraak dat een rectificatie om haar doel te bereiken plaats moet vinden op een wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke publicatie. Dus als jij op de voorpagina een onschuldige man uitmaakt voor aanrander, dan moet je ook op de voorpagina rectificeren. Als je iets in een video zegt, dan moet je ook in die video rectificeren. Dus die zegt, ja, dit is volstrekt onvoldoende. Hij zegt ook, bij televisieuitzendingen bevelen rechters doorgaans aan het begin van de uitzending een tekst voor te lezen en in beeld te brengen van een rectificatietekst, zodat iedereen die die bewuste uitzending ziet ook vooraf weet wat er mis is. Dus hij zei ook, als je kijkt naar de jurisprudentie op dit gebied, ja, dat is totaal niet gebeurd. Eigenlijk had Tim Hofman dus aan het begin van deze uitzending moeten voorlezen wat er niet klopt aan deze uitzending. Maar ja, daar had hij waarschijnlijk geen zin in, omdat hij te druk heeft met zijn werkzaamheden als journalist van het jaar.
Ja, en ik denk dat de oplossing is voor een deel natuurlijk ook gewoon simpeler. Want nog even los van die rectificatie, eigenlijk, ja, deze video moet je gewoon niet online hebben staan op het moment dat iemand zijn leven gewoon geruïneerd wordt door dat deze aantijgingen te zien blijven. Het is heel makkelijk. Je hoeft niet eens, voor mij hoeft Tim Hofman niet diep door het stof en dat hij een video opneemt en zegt dat hij een grote fout heeft begaan. Als hij de video offline haalt, zou ik er eerlijk gezegd al genoeg mee nemen.
Ja, niet helemaal. Want ook als een krant bijvoorbeeld een artikel publiceert waar iemand wordt zwart gemaakt, dan kan je wel zeggen, we halen die tekst offline, we zetten hem niet meer op de site, maar dan hebben nog steeds wel heel veel mensen bijvoorbeeld die tekst gezien. Dus daarom wordt wel vaak bij een rectificatie geëist dat ook een breed publiek kennis neemt van die rectificatie. Dus dat is, denk puur weghalen, vraag ik me af of dat het doet.
Het enige ontlastende voor Tim Hofman vind ik het feit dat het toendertijd nog niet bekend was. Dus hij heeft het met de informatie toendertijd gedaan. Nou, kan je zeggen, hij had meer onderzoek moeten doen. Hij had ook voorzichtiger daar dingen moeten formuleren. Daar ben ik het allemaal volledig mee eens. Maar dat is misschien nog een klein beetje iets wat in zijn voordeel pleit.
Ja, wat dit overigens ook wel interessant maakt, is, ik heb het even opgezocht, die manier van rectificeren, dat is niet alleen gewoon in de juridische praktijk een bepaalde manier die gebruikelijk is en vereist is. Je ziet ook dat bijvoorbeeld het programma Boos en de BNNVARA gehouden zijn aan de journalistieke code van de NPO. En dat is eigenlijk de code die nu wordt gebruikt door de NPO om Ongehoord Nederland aan te pakken.
Ja.
En het zou eigenlijk best gek zijn als Ongehoord Nederland hem niet mag overtreden, maar BNNVARA wel. Want in die code staat gewoon letterlijk dat fouten en onzorgvuldigheden worden erkend, hersteld en besproken. Nou, na 4 jaar is hij erkend, maar hersteld? Nee, ja, die fouten zitten er nog steeds in. En ze zeggen ook dat rectificaties, correcties en aanvullingen eenvoudig te vinden moeten zijn op websites van de betreffende omroepen of in de programma's. Ja, dat is natuurlijk niet zo wanneer een groot deel van de kijkers die rectificatie niet eens zal zien. Dus ik vraag me ook echt af of dit in lijn is met die code. En ik denk dat het wel interessant is om dat voor te leggen aan de ombudsman van de NPO. Van, ja, klopt dit? Is dit inderdaad een goede manier om te rectificeren als je het leven van een onschuldige man hebt geruïneerd?
Ik zit me gewoon af te vragen. Het juridische deel weet ik niet precies, ken ik niet precies. Maar ik vind het gewoon goed fatsoen. Dat is gewoon waar ik denk van, dat is waarom je het zou moeten doen. Los nog even van wat je plichten zijn volgens een of andere code.
Fair enough. Ja, uiteindelijk staat in die code natuurlijk alleen maar beschreven wat goed fatsoen is vaak. Hè? Dus dat is een codificering van wat normaal zou moeten zijn. Maar goed, het is in die zin wel iets waar ze gehouden aan zijn. Dus misschien ter volledigheid, we hebben BNNVARA om een reactie gevraagd. Ze stuurde ook een uitgebreide reactie op onze vragen. En ja, daar zitten sterke en minder sterke onderdelen in. Wat ik minder sterk vind, is dat BNNVARA stelt van, bezie het wel in de juiste context. Want toen Boos uitkwam, werd door het publiek en in de pers al gesproken van sexual assault. En ja, ik heb dat even opgezocht. Ja, dat klopt ook. Dat was Jet 5788 7555. Dat is geen grap trouwens, op Twitter. Die ook later, 3 jaar later, 119 volgers heeft op Twitter. Nou ja, kijk, het AD heeft haar geciteerd. Maar ja, dat vind ik geen excuus om iemand in je eigen programma 30 minuten lang voor aanrander uit te maken. En kijk, ik vind een sterker punt in hun reactie is dat ze zeggen van ja, maar 2 dagen voordat Boos uitkwam was het notabene RTL-baas Peter van der Vorst die op tv verklaarde dat hij zich was kapotgeschrokken en dat hij ook een medewerker op non-actief had gesteld. En ook werd er toen niks ontkend. En daarvan denk ik, ja, dat vind ik wel een valide punt. Hè? Want ik denk dat RTL door haar reactie hierop het inderdaad destijds allemaal veel erger heeft gemaakt. Ze hadden al toen toegang tot het ruwe materiaal. Ze hadden veel sneller moeten zien dat het in de montage mis was gegaan. Maar ja, kijk, RTL haalde die serie blijvend van de buis. En BNNVARA wist dit uiteindelijk ook. En laat de aflevering van Boos gewoon online staan. Dus ook daar denk ik van ja, je moet daar echt op handelen.
Ja, en zij nemen natuurlijk een klein beetje Tim Hofman in bescherming. Hè? Dat is hier feitelijk wat er gebeurt. Ze proberen het allemaal een klein beetje beter te presenteren en minder kwalijk te laten lijken, zodat hun grote ster toch niet lijkt alsof die toch een beetje onzorgvuldig was.
Ja, sterker nog, kijk, ze zeggen heel letterlijk van we hebben als omroep nagelaten te rectificeren. Dus ze zeggen eigenlijk van Tim Hofman heeft alles goed gedaan, Maar wij als BNNVARA hebben het niet goed gedaan. En kijk, dat siert hen absoluut, hè, dat zij het boetekleed aantrekken. Maar het lijkt me toch dat de primaire verantwoordelijkheid om te rectificeren ligt bij de redactie van Boos. Ja. En niet bij de omroep.
Ja, en nogmaals, Tim Hofman is iemand die heel erg anderen de maat neemt op vlakken van moraliteit en ethiek. Ja, als je dat doet, be my guest. Maar dan moet je ook bereid zijn om je verantwoordelijkheid te nemen wanneer je zelf dingen niet helemaal goed hebt gedaan. En dat eerlijk gezegd hebben we gewoon weer niet gezien. Dus mooi dat BNNVARA in ieder geval een stapje in de juiste richting zet. Maar het is inderdaad een klein stapje. En het had best een grotere stap mogen zijn voor degene die in dat filmpje wordt uitgemaakt voor aanrander.
Ja.
Oké. Okay. Zou jij lijstduwer willen worden, Lars?
Nee, ik denk ook niet dat ik een goede lijstduwer zou zijn. Hè? Want nee. Dan moet je om te beginnen wel een bekende Nederlander voor zijn. Waarvan mensen denken van, nou, als die op de lijst staat, dan ga ik erop stemmen. En ik denk dat er op dit moment in Nederland heel weinig mensen zijn die zeggen, als Lars Duursma op die lijst staat,
ik denk dat je niet genoeg bekend
dan
bent.
Dan ga ik erop stemmen.
Ja. Ja. Nee, ik zag deze week dat Katrien Keil had bedankt voor het lijstduwerschap. En eigenlijk zou mijn advies ook nog zijn dat alle BN'ers die de komende tijd de vraag, of misschien nu al de vraag hebben gekregen, wil je op onze lijst komen te staan? Doe het echt absoluut niet. Als je er even over nadenkt, is dat een heel slecht idee. Sommigen komen in de verleiding, want ja, ze zijn toch een beetje gevleid. Het is toch wel voor de Tweede Kamer en dat heeft toch nog wel een klein beetje aanzien. En nou ja, sterren voelen zich dan ook een klein beetje gewaardeerd en dat hun mening ertoe doet. Dus sommigen komen inderdaad in de verleiding om ja te zeggen. Maar zie de casus Albert Verlinde waarom dat een heel slecht idee is. Albert heeft als lijstduwer gefungeerd bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vught. In de verkiezingen, dat waren toendertijd verkiezingen die in 2020 hebben plaatsgevonden. En toen kreeg hij 460 voorkeurstemmen om in de raad te komen. Dat was genoeg om inderdaad op eigen kracht een zetel te bemachtigen. Ja. En toen zei hij in eerste instantie van ja, ik was lijstduwer, ik heb geen plan om in de raad te gaan zitten. Maar wat is nou het probleem? Mensen accepteerden dat niet, omdat ze zeiden van ja, maar wacht eens even, wij hebben op jou gestemd. Jij stond op die lijst, dan moet je ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Dat moet je niet zo moeilijk doen. Dus toen zat hij ineens met een dilemma. Ja, het is dus gewoon gezichtsverlies, reputatieschade op het moment dat ik niet in die raad ga zitten. Dus toen ging hij daar maar in zitten. Maar om heel eerlijk te zijn, het was altijd een beetje tegen heug en meug. Want hij is er inmiddels alweer uit. Hij heeft 2,5 jaar in die raad gezeten. Ja, dat is natuurlijk nog niet eens een hele termijn. Dat is een vrij korte tijd. Dat is eigenlijk de kortste tijd die toch lang genoeg is om te kunnen zeggen dat je verantwoordelijkheid genomen hebt. Maar het is overduidelijk dat hij er niet echt zin in heeft.
En
maar
uiteindelijk is iedereen daar slechter door af.
Ja.
Hij is zelf slechter af. De gemeente is slechter af. Het aanzien van de politiek is slechter af. Ja, dit helpt gewoon niemand.
Nee. Dus als jij te veel stemmen krijgt, dan moet jij vaak gewoon je verantwoordelijkheid nemen, vinden heel veel mensen. En als je dat niet doet, heb je dus inderdaad gezichtsverlies. Er is ook een ander scenario en dat is dat er niemand op je stemt. Nou, in dat geval is het ook gezichtsverlies. Dus of mensen op je stemmen of niet op je stemmen, hoe dan ook, het eindigt gewoon niet goed. Dus daarom denk ik dat Katrien Keil hier de wijze beslissing heeft genomen. Ik denk dat het in heel veel gevallen niet verstandig is om lijstduwer te worden.
Tenzij je de ambitie hebt om echt de politiek in te gaan, nou, dan kan dit een eerste stap in die richting zijn. Maar ja, als je die ambitie niet hebt, ik zou het laten voor wat het is.
Nee, en daarom sta jij dus ook niet op een lijst?
Nou, niet daarom hoor. Er zijn heel veel andere redenen waarom ik niet op een lijst sta. Ik heb geen politieke ambities op dit moment.
Oké. Helemaal goed. Straks gaan we kijken hoe je als BN'er nou het beste kunt reageren op Juice. Maar voordat we dat doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Nou, het RTL Content Event, dat is trouwens hoe ze het noemden, die had wel iets grappigs. Ze hadden op een gegeven moment beelden van Caroline Tense, die als omroepster kijkers welkom heet op de allereerste uitzenddag van RTL Veronique, zoals het heette destijds, op 2 oktober in 1989. Eerst waren beelden te zien van toen en toen op een gegeven moment morfde dat in de beelden van Caroline Tense nu, die in, ja, op zo'nzelfde manier mensen daar toesprak en welkom heten. Dus dat was wel een grappig, ja, tijdseffectje daar. Er zat 35 jaar tussen, maar het was wel bij de Caroline Tense. Dat deed me denken aan de tune die we zo dadelijk gaan horen, namelijk de tune van RTL Veronique. Dit was in de tijd dat het nog niet RTL 4 was. Deze tune werd echt heel veel, zeg maar, afgespeeld daar. Je hoorde hem echt elke paar minuten wel langskomen. Het is een bekende tune. In het filmpje wat erbij zit, zie je ook een rollerskatende Irene Moors langskomen. Het was een filmpje wat in het eerste jaar heel erg veel te zien was. De tune van RTL Veronique.
Er zit helemaal geen RTL in.
Nee. Het was echt de bedoeling om Veronique te heten, inderdaad. Ja.
Maar dat is het niet geworden.
Nee, na ongeveer een klein jaar hebben ze de naam veranderd van RTL Veronique of Veronique naar RTL 4. En toen kwamen ook alle programma's van Joop van den Ende. En dat was toen tijd TV10, wat niet door mocht gaan. Die kwamen toen op een gegeven moment allemaal naar RTL 4. En toen werd eigenlijk het echte moderne RTL 4, zoals we dat nu kennen, geboren.
Oké. We gaan hebben over serieuzere zaken, intellectuelere zaken. We gaan het hebben over de intellectueel van Nederland. Zo ziet hij zichzelf misschien.
Dat denk ik ook. Ja. Rob Wijnberg.
Ja.
Hij heeft een nieuw boek. Dat heet Voor Ieder Wat Waars. Ik zag hem deze week zitten bij Galit Sophie. En ik vond het wel interessant. En kijk, ik vind dat er interessante ideeën zijn en ik vind tegelijkertijd dit ook allemaal een klein beetje een teleurstelling. Een van de dingen waar die teleurstelling al mee begint is dat Rob Wijnberg dan een verhaal heeft wat een progressief verhaal is. Dus op zich is daar niet zo heel veel mis mee.
Ja,
maar dan, maar goed, je kunt ermee eens of oneens zijn. Maar ja. Ik bedoel te zeggen, het is een goed recht om dat te doen. Maar wat me dan opviel aan dat verhaal was dat hij dan mensen die rechts van de VVD zijn, dat hij die nostalgische nationalisten noemde. En dan denk ik al direct bij mezelf, dan sta je al met één punt achter. Want ik heb wel zoiets van, dat vind ik niet zo'n hele sterke framing. Het idee dat iedereen die een conservatieve mening heeft over zaken nostalgisch heeft, een soort van irrationele drang naar het verleden heeft, vind ik waanzin. Want om heel eerlijk te zijn, nostalgie is een irrationele emotie. Hè? Het idee dat vroeger dingen beter waren, dat is vooral omdat we vergeten wat de negatieve dingen zijn en we alleen maar onthouden wat leuk was tijdens onze jeugd. Dat is de reden waarom we nostalgie beleven. Het is irrationeel. Dus per definitie zegt hij dan eigenlijk al dat een deel van het electoraat irrationeel is. En ja, ik denk wel bij mezelf, in 2023, Rob, is dit nou echt het beste wat je kunt bedenken? Dat mensen gewoon irrationeel zijn?
Beetje zoals mensen aan de rechterkant dan hebben over geitenwolle sokken bijvoorbeeld, als ze het over links hebben. En dan zet je ook wel mensen direct als, ja, toch een beetje weg.
Maar dat, ja, maar kijk, het punt is een beetje, Rob Wijnberg doet het serieus. Als je zegt geitenwolle sokken, dan doe je het niet serieus. Dat is gewoon een beetje een populaire uitspraak. Rob Wijnberg presenteert zich als denker, maar heeft zich 0 seconden verdiept in wat nou rechts drijft. En ik vermoed dat ik ook in die groep zou behoren volgens hem. Ik heb geen nostalgisch verlangen naar het verleden. Ik wil helemaal niet terug naar de jaren 90 of naar de jaren 70 of naar de jaren 50. Want er waren ook heel veel dingen slecht in die tijd. Wat ik wel denk, is dat we zijn afgedreven van de principes die ons destijds sterk maakten. dat betekent niet dat ik terug wil naar die tijd, maar wel dat sommige dingen uit die tijd, het feit dat we in de jaren 70 een opkomst hadden bij verkiezingen die vele malen hoger was dan de opkomst nu, bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen, nou, dat vond ik destijds beter. Maar ik, ja, het lijkt me eigenlijk dat we daar wel over eens kunnen zijn dat het ook beter was. Maar mijn punt is, ik vind dat hij dus al een klein streepje achter heeft door zo makkelijk daar recht weg te zetten.
Jij voelde je aangesproken?
Een beetje wel, ja.
En weggezet?
Ja. Klopt.
En toen werd je steeds bozer en bozer en toen moest een verhaal nog beginnen.
Nou ja, precies. Zo moest een verhaal zeker nog beginnen. Want de kern van zijn verhaal is wederom mediakritiek. Hij vindt dat er tegenwoordig heel veel cynisme is en dat er wantrouwen is richting politici. En dat journalisten dat wantrouwen aanwakkeren door hele cynische vragen te stellen. Dus niet kritische vragen, maar cynische vragen. En hij neemt Jeroen Wollaars, dat interview met Wopke Hoekstra, waar hij de Sonja Barend Award voor gewonnen heeft, als voorbeeld. En daar had hij het over bij Galit en Sophie. Ik wil het even laten horen, want ik heb gewoon even de compilatie gepakt die ze ook hebben laten horen bij Galit en Sophie, om even te laten horen waar Rob Wijnberg een probleem heeft. Dus dit is Jeroen Wollaars, die vragen stelt aan Wopke Hoekstra. En dit zijn volgens Rob Wijnberg vragen die te ver gaan, die te cynisch zijn.
En ik vroeg me om te beginnen af of u de afgelopen campagneperiode eigenlijk wel eens een appel op daarboven heeft gedaan. Heeft u gebeden?
Ja, dat doe ik af en toe. Ja, dat doe ik af en toe.
Ik vroeg het omdat uw voorganger Hugo de Jonge ooit zei: ik ga het CDA christelijk leiden. En toen dacht ik, doet u dat eigenlijk ook?
Nou, dat vind ik uiteindelijk, het oordeel daarover is natuurlijk uiteindelijk aan de leden van het CDA en ook aan de kiezer.
Want het programma heette onder Hugo de Jonge in eerste instantie Zorg voor elkaar. Mm-hmm. En toen u hem opvolgde, heeft u er Nu doorpakken van gemaakt. En toen dacht ik, weet u hoe vaak het woord doorpakken in de Bijbel staat?
Ja, nou, vind je het cynisch?
Die laatste misschien, hoe vaak het doorpakken in de Bijbel staat, dat ik weet niet of dat de vraag is, maar kijk, ik denk dat je vooral ziet dat als je een politicus een open vraag stelt, dan krijg je gewoon alleen maar kernboodschappen te horen. Mm-hmm. Dus moet je ook gewoon echt als interviewer er scherp bovenop zitten en een nieuwe invalshoek verzinnen die afwijkt van de vragen die een politicus elke dag gesteld
Maar de vraag
krijgt.
Is, Lars, was het te cynisch?
Ik vond dit prima.
Ik wou zeggen, ik kan me niet voorstellen dat je dit te cynisch vindt. Dus de vraag is van, heeft u wel eens gebeden? Nou, voor de leider van het CDA, het Christendemocratisch Appel, vind ik dat een hele logische vraag om te stellen. Ik vind daar niks cynisch aan. De vraag van, gaat u het CDA op een christelijke manier leiden? Wederom een hele logische vraag. Ik zie daar geen enkel probleem in. En ik denk wel, en dat is het bredere punt wat Rob probeert te maken, dat politici tegenwoordig harder worden aangepakt door journalisten. Maar ik denk dat daar ook wel een verklaring voor is. Dat komt omdat als journalisten op dezelfde manier zouden opereren als in de jaren 70, dat ze ministers zouden aanspreken met excellentie en dat ze heel erg lang mogen uitpraten en dat er geen stroopbreed in de weg wordt gelegd om gewoon een verhaal te houden. Dat zouden mensen in Nederland gewoon volstrekt niet meer accepteren. Kijkers zouden het niet meer accepteren. Een van de dingen die veranderd is dat er meer wantrouwen is naar de politiek. Nou, zou Rob Wijnberg direct zeggen, ja, dat is door de media. Maar dat kan je natuurlijk niet helemaal toeschrijven aan de media. Er zijn heel veel verschillende redenen. Dat is een heel complex probleem. Er zijn veel verschillende oorzaken van dat probleem. We hebben het er 2 weken geleden ook over gehad. Gemeenschapszin is afgenomen. Dat is ook een hele logische verklaring voor waarom het wantrouwen naar de politiek is toegenomen. Maar op het moment dat jij hetzelfde zou doen als in de jaren 70, dan zouden kijkers gewoon massaal denken van, dit is iemand die gewoon niet scherp genoeg is, die niet kritische vragen stelt, die niet de vragen stelt waarop wij antwoord willen hebben. Dus je moet enigszins meegaan in die tijdsgeest. Ik vind dat al vaak een beetje ontbreken aan de analyse van Rob Wijnberg. Het is vaak alleen maar gefocust op media.
Ja, en dan vind ik ook het voorbeeld ongelukkig gekozen. Want kennelijk was dit ook van alle voorbeelden die Rob Wijnberg had kunnen kiezen, was dit het voorbeeld waar cynisme uit blijkt.
Ja. Nee, precies.
Denk ik van, maar als dit het meest cynische is waar je aanstoot aan neemt, dan vind ik het inderdaad wel meevallen. Ik neem eerder aanstoot aan zo'n Jair die continu lullige vragen stelt, alles tot een grap probeert te maken. Rob Jetten vraagt wie de first lady gaat zijn en zo. Ja. Dat soort infantiele vragen. Dat vind ik cynisch en verkeerd. Maar een kritische vraag van Jeroen Wollaars? Nee, daar heb ik niet zo'n probleem mee.
Nee, dat heb ik ook niet zo. En
Ik denk bij Rob Wijnberg zit heel erg die focus op mediacritiek er natuurlijk in. Hè? Want dit is zijn eerste boek in 10 jaar tijd. Zijn specialisme is ook altijd mediacritiek geweest. Zijn punt is eigenlijk al jarenlang exact hetzelfde. Een journalist heeft niet alleen een incentive om te doen wat goed is. Het is niet alleen maar iemand die altruïstisch is. Maar het is iemand die ook gedreven wordt doordat hij wil dat zijn stukken kliks krijgen. En ik vind dat in de kern een hele goede analyse. Want ik denk dat dat gewoon waar is dat de journalisten ook andere motieven hebben dan alleen maar goede dingen doen voor de wereld. Dus ik vind het op zich goed dat hij die analyse heeft gemaakt. Maar die analyse heeft hij dus 10 jaar geleden al gemaakt. En daar komt hij nu weer op terug. En ook op een manier waarop ik denk van ja, maar dit is helemaal niet een sterkere uitwerking of een verbetering van de analyse. Het voegt er eigenlijk helemaal niks aan toe. Ik denk eigenlijk wat er gewoon hier aan de hand is, is dat Rob Wijnberg relevantie heeft verloren. Want vroeger had hij natuurlijk een column in NRC Next en zat hij regelmatig in talkshows. Hij was heel erg zichtbaar, zeker in verkiezingstijd. Toen was hij geloof ik bij een van die talkshows ook de fact-checker van dienst die dan direct uitspraken ging checken. Die positie heeft hij niet meer. Dat heeft voor hem natuurlijk hele praktische gevolgen. Hij zal minder uitnodigingen voor lezingen krijgen. Hij wordt minder vaak genoemd. Dat is toch minder leuk voor je ego en dat soort dingen. En dan probeert hij weer een klein beetje die status van relevantie te verkrijgen. Door min of meer hetzelfde trucje te herhalen als 10 jaar geleden. Maar er eigenlijk helemaal niks nieuws aan toe te voegen. En waarom voegt hij er niks nieuws aan toe? Ik denk ook dat het komt omdat hij vastzit in die wereld van de correspondent. Dat is toch een club van mensen die hetzelfde denken over bepaalde dingen. Ja. En als je te veel met gelijkgestemden omgaat, dan kan dat ervoor zorgen dat je vastroest in je eigen opvattingen. Dat ze niet meer een ontwikkeling doormaken. Ik denk dat Rob erbij gebaat is als hij weer die grote analyticus wil zijn die was 10 jaar geleden. Om zichzelf vaker te confronteren met andere meningen en andere geluiden. Zodat hij niet zo vast blijft zitten in wat hij 10 jaar geleden zei, alleen met slechtere voorbeelden omkleed.
Ja. Ik denk dat hij jou heel cynisch zou vinden. Als je dit
wat
zo
vind
zegt,
je daar wat vind je daar cynisch?
Nee, ook dat hij op zoek is naar erkenning en zo. Ja, misschien heeft hij ook wel andere prioriteiten gehad de afgelopen 10 jaar. En hij heeft natuurlijk wel veel geschreven in de correspondent bijvoorbeeld. Hè. Dus niet alles hoeft in een boek te eindigen. Nee. Maar even
daarop. Hij werd ook geïnterviewd door Alexander Klupping in zijn podcast. Ik vond dat echt overigens een uitstekend interview. Echt een aanrader. Je hebt er een Podimo-abonnement voor nodig. Maar in dit geval is het zeer de moeite waard. Dit soort vragen over zijn relevantie stelt Alexander ook. En ik vind het een heel goed interview van Alexander, omdat het zijn hele beleefde en simpele vragen waar eigenlijk Rob niet echt een antwoord op heeft. Volgens mij, voor mij maakte dat interview best wel duidelijk dat hij inderdaad gewoon op zoek is naar relevantie opnieuw.
Nou, dus jij gaat het boek niet lezen, begrijp ik nu.
Nou ja, goed, ik heb er nu een interview over gehoord bij Galita Sophie en bij Pom, dus nee, ik denk niet dat ik het gelezen, nee. Nee.
Ja, nodigde niet direct uit.
Nee, klopt.
Zullen we het over voetbal hebben?
Laten we het over Maurice Stijn hebben inderdaad. Niet jouw favoriete trainer, Lars.
Nee, ik vind het interessant om te behandelen. Want kijk, heel vaak als er kritiek wordt gegeven op een voetbaltrainer of een politicus of een directeur, dan is de reactie heel snel van ja, maar dat is zijn communicatie. Wat echt telt is dat iemand zijn of haar werk maar goed doet.
Oh, en je bent een beetje verbitterd daarover.
Communicatie wordt soms een beetje in twijfel getrokken. Wow. Het belang daarvan wordt bekritiseerd.
Ja?
En ik dacht, hier hebben wij een goed voorbeeld. Net zo goed als het voorbeeld van Jeroen Wollaars net. En misschien nog wel beter. Dat illustreert dat communicatie helemaal niet triviaal is.
Dit voelt al direct als wij van WC eenzaam.
Dat heb ik er wel van gemaakt. Zo wou ik aanvankelijk eigenlijk niet insteken. Maar dat wordt het wel een beetje. Nee, ik wil het gaan hebben over hoe communicatie gedrag beïnvloedt.
Ja.
En deze casus laat dat heel goed zien. Als je niet alleen bijvoorbeeld ook naar Maurice Stijn kijkt, de trainer van Ajax, maar bijvoorbeeld een Louis van Gaal. Want het contrast had niet groter kunnen zijn.
Ja, want je zegt dat één van die twee, en dat is dan Louis van Gaal, neem ik aan, communiceert heel goed, heel sterk. En Maurice Stijn niet. En dat zie je dus ook terug in de resultaten, is jouw thesis hier.
Dat speelt hier absoluut mee. Kijk, Louis van Gaal, van hem wordt wel gezegd dat hij is als een vader die zijn gezin beschermt. Hè? En zijn gezin, dat zijn de spelers. En ten koste van alles beschermt hij die spelers. Hè? Ook tijdens persconferenties. Hij is de straatvechter die niet zozeer zichzelf verdedigt, maar teams en spelers en de groepsdynamiek. En dat staat
ook altijd de fijne kant van Louis van Gaal trouwens. Dat kan ik altijd zeer waarderen als ik hem dat zie doen.
Ja, ja en hoe anders is dat bij Maurice Stijn, de trainer van Ajax, ook een straatvechter. Maar hij vecht voor zichzelf ten koste van de spelers en de groepsdynamiek. En deze week plaatste ik een, in mijn ogen wel typerend videootje op Twitter. Daarin zie je hoe Marie Steijnen, een onervaren knul van een jaar of 20, rechtsback van Ajax, al na 30 minuten wisselt in de klassieker tegen Feyenoord. En ik denk dat de wissel zelf op zich terecht was, want die speler zakte ook door het ijs. Maar vervolgens is de vraag van hoe reageer je daarop als trainer? Want kijk, dit is zo'n moment, als je na 30 minuten wordt gewisseld in zo'n belangrijke wedstrijd, dat kan je carrière breken. Dit kan je mentaal en psychologisch breken.
Het is een afgang, en, zeg je eigenlijk, als je wordt gewisseld.
Voor zo'n heel stadion, 50.000 mensen, allemaal kijkers die dat ook zien. En dan kan je als trainer een paar dingen doen. Hè. Sta je even op, maak je contact, spreek je ze iemand even toe. Loop je even op hem af en zeg je, nou ja, kijk, vandaag komt het er niet uit, maar no worries. Ik weet dat jouw tijd nog komt. Hè, dat je even iemand een beetje moed inspreekt. Ja. Of doe je wat Marie Steijn deed. Hij bleef op de bank zitten, keek stoïcijns voor zich uit, gunde die speler geen blik waardig en nam precies op het moment dat die speler langsliep ook nog eens een slok water uit zijn flesje om hem maximaal te kunnen negeren. Ja. En ik dacht, dit zegt zoveel over jouw persoonlijkheid. Dat een knul die gewoon zijn best probeert te doen, voor het eerst dat hij een topwedstrijd speelt, helaas door het ijs zakt, dat je hem zo totaal negeert, wegzet en later ook nog eens tijdens de persconferentie en in andere interviews de schuld geeft van deze collectieve wanprestatie. En dat is volgens mij echt heel problematisch, want je ziet hier iemand, je ziet hier een leider die steeds spelers onder de bus gooit.
Ja, en dat is natuurlijk een probleem, want dat motiveert niet zo'n ploeg om er harder voor te gaan.
Nee, tuurlijk niet. En kijk, ik betaal elke maand €7 om de analyses van één analist te kunnen lezen. Dat is Pieter Zwart van Voetbal International. Ook overigens omdat de payroll van VI Pro zo goed werkt. Maar deze man, kijk, die begrijpt voetbal op een manier dat bijna niemand in Nederland voetbal begrijpt. En hij kan het ook nog eens goed uitleggen. En in zijn podcast geeft hij aan waarom zijn broek afzakt van de manier waarop Ajax voetbalt. En ik wou dat even laten horen.
Het enige wat je ziet is spelers die aan het wijzen zijn, speel maar naar hem. Ik wil die bal niet.
Ja,
en waarom willen ze die spelers die bal niet? En je kunt natuurlijk niet helemaal in het hoofd kijken, maar ik heb wel een trainer gezien die na de afgelopen wedstrijden keer op keer gezegd heeft, ja, zulk slordig balverlies. Ja, op een middenveld op die plekken, dat kan allemaal niet. Schiet dan maar naar voren. Ja, en dan krijg je dus een ploeg waarbij eigenlijk geen enkele middenvelder meer in de dekking een bal durft te vragen, omdat ze weten, ja, als je hem kwijtraakt, ja, dan word je gewisseld. En dan krijg je daarna de schuld voor die nederlaag. En dan is het, ja, tegen dit soort kinderlijke fouten valt niet op te coachen. Ja, dan krijg je dus dat werkelijk je hele ploeg staat te wijzen van speel maar naar een ander.
Ja, speel maar naar de ander, niet naar mij. En ja, kijk, dat is precies wat er misgaat bij Ajax. En wat ik interessant vind, dat is dus een direct gevolg van de communicatie van Marie Steijn. Want door steeds individuele spelers de schuld te geven van puntverlies, creëert hij een soort angsthazenvoetbal waar niemand nog de bal opeist, want als jij een fout maakt, dan moet je direct hangen. Iedereen staat onder hoogspanning. Je probeert maar geen fout te maken. Je probeert maar niets fout te doen. En dit komt door die communicatie. En ik denk dat heel veel mensen daar een hoop van kunnen leren. Want kijk, op korte termijn lijkt het heel vaak aantrekkelijk om anderen de schuld te geven van een fout. Maar ook als jij dat bijvoorbeeld als manager, als directeur doet, ja, kijk, niemand zal daarna nog zijn vinger opsteken om daarna nog een lastig project op te pakken. Want als het misgaat, ja, dan weet je, jij krijgt alle shit over je heen. Iedereen speelt op safe en niemand doet meer dan strikt noodzakelijk. Anderen volgen jouw voorbeeld, gaan ook gewoon wijzen naar anderen. Van kijk, die doet het fout. En dan krijg je een giftige cultuur waar niemand initiatief neemt. Iedereen elkaar de schuld geeft. Niemand iets meer durft te doen. En als je een voorbeeld wil zien in het bedrijfsleven of bij de overheid van wat er gebeurt als je dat doet, nou ja, kijk dan naar wat Marie Steijn op dit moment bij Ajax doet. Ja. Dan zeg ik liever een trainer die meer is als een vader die zijn gezin beschermt en opkomt voor die spelers.
Meer een Louis van Gaal, ja. Ja, ja. Oké. Ik heb begrepen dat Ajax het niet heel goed doet dit seizoen, toch?
Nee, dit is het eerste seizoen ooit waar ik bang ben dat ze gaan degraderen, Victor. Zo erg is het inmiddels.
Oh jee, wat een drama inderdaad, ja. Nou ja, goed, oké. Maar goed, goede analyse in ieder geval van hoe de communicatie van Maurice Steijn niet meehelpt. Dan is weer tijd voor Vraag het Vic en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Alex.
Ja, en hij zegt, hoe kan je als BN'er nou het beste reageren op Juice? Kun je erop beter op ingaan, compleet negeren, er een grapje over maken? Als je zegt, hier ga ik niet op in, dan denkt iedereen, oh, het is dus waar. Anders had je het wel ontkend. En Yvonne Koldewijer zegt bij Guido Weijers dat de juice een beetje opdroogt doordat iemand niet reageert. Dus wat is wijsheid? En ja. We krijgen groeten van Alex die tussen haakjes zegt, geen BN'er.
Ik vind het een interessante vraag, want ik denk direct bij mezelf, er is niet één strategie die je altijd kunt hanteren op een moment dat je met zo'n situatie geconfronteerd wordt. Het is afhankelijk van de situatie, maar er zijn meerdere strategieën.
Ja, het hangt heel erg af van de aard van de beschuldiging of de juice. Hè. En dit jaar op 30 april keken we in deze podcast naar de 6 meest voorkomende communicatiestrategieën bij mensen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat is een podcast met de titel John de Mol en het tijdperk van middelmatigheid.
Ja, jij zegt deze datum met de titel erbij, omdat mensen dan het terug kunnen luisteren. Het komt er heel autistisch over, Lars, als je dat zo
zegt. Nee, maar vroeger zeiden we aflevering 30 van seizoen 2, maar we zijn gestopt met het nummeren van onze afleveringen.
Ja. Maar inderdaad, daar worden inderdaad verschillende communicatiestrategieën besproken.
Ja, bijvoorbeeld, we hebben gezegd, ten eerste zwijgen, dat deed Danny Nelissen. Twee, de vlucht naar voren, zoals Jack van Gelder. Drie, ontkennen, zoals Danny de Munk. Vier, het bagatelliseren, dat deed uitgever Mai Spijkers. Ja. Vijf, door het stof gaan, zoals Tom Egbers of Mark Overmars. Of zes, in de tegenaanval, dat deed Khadija Ariep. En ik zat ze eens terug te lezen en ik dacht, deze strategieën gelden denk ik ook bij andere Jews. Dit zijn de 6 dingen die je grofweg kan doen. En ik zou zeggen, als het over iets heel ernstigs gaat, dan kun je beter niet zwijgen. En hier speelt denk ik ook wel mee dat volgens mij vroeger Jews een minder groot platform kreeg.
Oh, daar ben ik het niet mee eens, hoor. Daar ben ik het absoluut niet mee eens.
Nee? Nee. Nou, ik heb wel van, als tegenwoordig Yvonne Koldewijer iets zegt, dan weet je gewoon, het wordt breed opgepakt. Dus het wordt daarmee volgens mij steeds lastiger om totaal negeren. Om te redeneren van, het is 1 Insta-account, let it go.
Nee, maar ik denk dat vergeleken met 10 jaar geleden Juice een grote platform heeft. Maar ik denk als je het gaat vergelijken met 30, 40 jaar geleden, dan eigenlijk absoluut niet. Nee, ik denk wat er gebeurd is dat de entertainment media in Nederland een beetje braaf waren geworden. En dat de Juice-kanalen een soort van correctie daarop waren. Want er is gewoon behoefte bij sommige mensen om ook wat te weten wat negatief is over de mensen die ze volgen in de media. Dus op het moment dat niet via Boulevard en bij Shownieuws en weet ik veel waar de roddelbladen komt, dan gaan ze het op ergens anders op plaats op internet zoeken. Boulevard was ook een paar jaar geleden een klein beetje ingedut. Hè? Dat was ook de tijd waarin Umberto Tan de hand boven het hoofd werd gehouden toen hij een affaire had. Iedereen wist dat hij een affaire met Dionne Staks had. Het zorgde voor grote problemen qua kijkcijfers bij RTL Late Night, maar in Boulevard werd het verzwegen. Nou, daar zijn ze bij Boulevard echt op teruggekomen. Er waait nu echt een andere wind daar. Grappig genoeg scoort het programma ook echt wel beter dan in die tijd. Mensen willen toch echt wel die kritische verslaggeving over de sterren hebben. Maar ik denk dat die Juice-kanalen opkwamen omdat mensen het idee hadden dat er gewoon ontzettend veel brave journalistiek werd. Dat de entertainmentjournalistiek iets te braaf was. Het feit dat Tim Hofman de Voice-schandalen aan het licht moest brengen en niet bijvoorbeeld Boulevard of Shownieuws. Dat is ook een teken aan de wand dat misschien die entertainmentmedia iets te veel sterren boven de hand boven het hoofd houden.
Grappig, dat wat jij braaf noemt, dat zou ik fatsoenlijk willen noemen. Dat je niet zomaar iedereen van alles beschuldigt, Victor. Dat is fatsoenlijk. Maar dat je pas iets doet nadat je het journalistiek hebt uitgezocht, bijvoorbeeld. Zeker als het om een zware beschuldiging gaat.
Ja, nee, maar heel vaak zijn de dingen van Yvonne Koldewijer toch gewoon correct. Ik bedoel, ze heeft er wel eens naast gezeten. Maar ik geloof dat ze er bijna altijd heeft ze het bij het juiste eind.
Ik ben geen vaste volger van haar, dus ik kan de statistische...
Mijn punt is een klein beetje dit. Het hoort er gewoon bij als je BN'er bent. En ik weet dat het vervelend is, hè, want je hebt liefst natuurlijk alles wat je privé houdt. Maar heel veel BN'ers die komen zelf in de media met hun gezin als ze dat goed uitkomt. Hè. Dus je kan niet alleen pronken met je vrouw als het goed gaat. Op het moment dat je dan vreemd gaat, dan komt dat ook negatief in de media. Het hoort er gewoon simpelweg bij. En ik denk eigenlijk, en daarom is mijn antwoord op de vraag van Alex, een iets meer ontspannen houding. Ik denk wat echt tegen haar heeft gewerkt is Samantha Steenwijk, die een soort van oorlog ging voeren tegen die Juice-kanalen. Het is van alle tijden dat er
dat soort, ja, noem het geroddel is over de sterren. Dat is niet iets van de laatste tijd, dat is van altijd. Accepteer dat het erbij hoort. Zie het als een van de nadelen van een BN'er zijn. En als je het zo bekijkt, ga er dan zo ontspannen mogelijk bij. Eén voorbeeld, bijvoorbeeld Nielsen, die bij Bo, vreemd gaan. Gewoon zelf een domme fout noemde. Ik vond eerlijk gezegd dat nog best wel refreshing. Daar heeft hij ook wel wat complimenten voor gekregen na afloop. Weet je, het was niet zo verstandig om vreemd te gaan. Het was niet zo netjes naar zijn vrouw toe. Dan kan je het maar beter toegeven.
Ja, nou is dit natuurlijk ook iets wat geloof ik 2/3 van de samenleving ergens tijdens hun leven doet. Hè? Dus het toegeven van vreemd gaan is misschien ook in die zin ook niet iets waar je direct voor moet hangen.
Ja, maar dat is toch waar het grootste deel van de views van Yvonne Kolderweij over gaat. Het zijn meestal dit soort... Ja, precies.
Jij volgt dat beter dan ik, Victor. Dus ik geloof jou op dit gebied gewoon. Ik denk gewoon, heel vaak heb ik dat niet, maar op dit gebied denk ik van, het zal kloppen. Het is waar gewoon.
Ja, maar daarom denk ik van ontspannen houding, dat zou dus mijn advies zijn. Ik denk inderdaad dat er verschillende tips en soms technieken zijn die je kan toepassen. En die noemde jij ook op, Lars. Maar gewoon een klein beetje ontspannen. Ik denk dat heel veel sterren daar baat bij kunnen. Goed, dankjewel voor je vraag, Alex. Vraag het vic@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van De Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
En wie weet, tot in Hilversum volgende week. Hoi hoi.